De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Ezechiël 21 en daarvan de versen 25 tot 27. Ezechiël 21, vers 25 tot 27, waar we als volgt lezen: En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde van de uiterste ongerechtigheid. Alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg, hef die kroon af, deze zal dezelfde niet wezen. Ik zal verhogen dien die nederig is en vernederen dien die hoog is. Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Ja, ze zal niet zijn totdat hij komt die daartoe recht heeft en die ik geven zal. Ja, gemeente, je zult het als profeet toch maar tegen een koning moeten zeggen: gij onheilig, goddeloos vorst van Israël. Ja, dan moet je wel vrijmoedigheid hebben. Durf. Want wie zou dat zomaar tegen een koning durven te zeggen? Dan moet je je wel krachtig tot profeet geroepen weten. En dat was Ezechiël. Ezechiël wist wie hem zond en hij wist wat hij zeggen moest. Dat kreeg hij van de Heere. En ook al was het dan een koning, zonder aanzien des persoons, zoals ook Elia Achab tegemoet trad, zo trad Ezechiël Zedekia tegemoet. Want over die koning gaat het. Hij was die onheilige, goddeloze vorst van Israël. En hij had nog wel zo'n vrome vader. Dat was Josia. Na David, samen met Hiskia, de beste koningen die Juda gehad heeft. Hiskia en later nog Josia. De laatste goede koning van het huis van David. En dan komen na Josia, dan komen de zonen van Josia op de troon. En helaas, die waren niet zoals hun vader. Eerst Joahas, die na een paar maanden al afgezet wordt door de koning van Egypte. Dan komt Joachim, de tweede zoon van Josia, aan het bewind. Die wordt afgezet door de koning van Babel. Dan de zoon van Joachim, die heette Joachim, een kleinzoon dus, van koning, de vrome koning Josia, die wordt na 3 maanden afgezet en weggevoerd naar Babel. En dan de laatste koning van het huis van David voor de ballingschap. Zedekia, gij onheilige, goddeloze vorst van Israël. Die Zedekia, die laatste koning, was eigenlijk maar een slapjanus. Om het maar eens een beetje plat te zeggen. Een echte slapjanus was het. Aan de ene kant had hij wel een beetje wat oren naar het woord van de Heer. Want we lezen bij de profeet Jeremia. Jeremia was een tijdgenoot van Ezechiël. We lezen bij de profeet Jeremia dat Zedekia Jeremia nog wel eens bij hem liet komen. Is er nog een woord van de Heere? Hij hoopte dan dat hij wat gunstigere profetieën uit Jeremia's mond zou mogen beluisteren. Dat hoopte hij. Maar dat was niet zo, want Jeremia, die was net als Ezechiël, die sprak enkel datgene wat de Heere te spreken gaf. Gij zult in de hand van de koning van Babel worden gegeven. Dat is het woord van de Heere en niets anders. Eigenlijk leek die Zedekia een beetje op koning Herodes. U kent de geschiedenis wel uit het Nieuwe Testament. Die liet Johannes de Doper gevangen zetten omdat hij aanmerkingen gemaakt had over het feit dat hij met Herodias getrouwd was, de vrouw van zijn broer. Dus hij werd in de gevangenis gezet. Herodias zat erachter om Johannes de Doper gevangen te zetten. Hij hield hem ook gevangen, maar af en toe liet hij Johannes de Doper bij zich komen. Hij hoorde hem zelfs nog gaarne ook. Hij deed zelfs ook nog wel enkele dingen die Johannes hem voorhield, maar hij bekeerde zich niet. En hij liet Johannes in de gevangenis zitten en u weet hoe het afgelopen is. Straks ligt het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Gij onheilig, goddeloos vorst van Israël. Ja, dat moet ook van Herodes gelden. Herodes Antipas, hè? De Herodes ten dagen van Johannes de Doper. Zo'n soort man was Zedekia dus. Ook, die was er ook niet helemaal los van. Hij wilde eigenlijk zelf ook wel een beetje veranderen, maar de vorsten van Juda, die had hij niet op zijn hand. En hij had de eer van de mensen liever dan de eer van God. En daarom liet hij de boel zoals het was. Hij luisterde naar de stem van Ezechiël niet en naar de stem van Jeremia evenmin. En dan zegt Ezechiël: jouw dag zal komen, goddeloze vorst. Die gaat komen ten tijde van de uiterste ongerechtigheid. De maat is bijna vol. Bijna. Nog niet helemaal. Je hebt nog een kans. Maar ten tijde van de uiterste ongerechtigheid, als de maat zo dadelijk helemaal vol is, ja, dan is de limiet bereikt. Nu al zo goed als, maar straks helemaal. En dan trekt de Heere God een keer een streep. Ja, zo is dat. Dan trekt de Heere God een streep in een mensenleven. Nou, dat heeft Zedekia ondervonden ook. Nu was die Zedekia niet alleen krom in zijn verhouding met de Heere, maar hij was ook krom in zijn verhouding tot Nebukadnezar, de koning van Babel. Nou, u zult misschien bij uzelf denken dat was toch zo erg niet? Dat was toch zo erg niet? Die Nebukadnezar, dat was toch een tiran? Een vijand? Een opkomende macht in die dagen, want de Egyptenaars die waren aan het verzwakken. En Babel kwam juist in sterkte op. Een bedreiging voor Juda. Zedekia was slechts een vazalvorst. Eigenlijk waren Joachim en Joachim, de twee koningen voor hem, dat eigenlijk ook al vazalvorsten. Die eigenlijk geen zelfstandig bewind konden uitoefenen zonder de koning van Babel daarin te kennen. En ze moesten tribuut en belasting afdragen aan de koning van Babel. Dat gold van al die koningen al, dat ze dus feitelijk al onderworpen waren. Zo'n koning hoef je toch niet te gehoorzamen. Zo'n tiran, zouden wij zeggen. Zo'n Nimrod. U weet hopelijk wel wie Nimrod was. Die kwam daar ook uit die streken vandaan, alleen veel eerder, voor de zondvloed al. Een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Als u de Bijbel kent, dan weet u dat erin staat, hè. Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Weet u trouwens wat dat betekent, dat voor het aangezicht des Heren? Wat betekent dat? We zijn toch allemaal voor Gods aangezicht? Waarom was die Nimrod dan speciaal zo'n geweldig jager voor het aangezicht des Heren? Wel, dat betekent niks anders, gemeente, als dit. Maar de Heren ziet het wel. Die heeft hem wel in de smiezen, die Nimrod. En die houdt hem wel in de gaten. Geweldig jager, een geweldenaar op de aarde. Maar de Heren, die ziet hem wel. Ja, zeker wel. En zo is het met die Nebukadnezar eigenlijk niet anders. Een tiran, een Nimrod, ook daar in Mesopotamië, in het land van Assur en Babel. Zo'n koning hoef je toch niet te gehoorzamen, zouden wij zeggen. Ja, ja, maar luister nou eens even. Toen Zedekia op de troon werd gezet door de koning van Babel, toen had hij wel de eed van trouw gezworen. Dat hij niet in opstand zou komen, dat hij die koning van Babel gehoorzaam zou zijn. De koning had het onder ede hem laten verklaren. En niet in de naam van een vreemde god, maar in de naam van de Heere. Kijk, als hij nou gezworen had in de naam van een vreemde god, had hij dat nooit moeten doen natuurlijk. Maar als hij dat gedaan had, dan zouden we nog kunnen zeggen van ja, hij kan er natuurlijk wel vanaf. Want zo'n vreemde god, die stelt helemaal niks voor. Dat is geen eed, geen geldige eed. Maar als je in de naam van de Heere gezworen hebt, en dat had hij, ja, dan zit je daar wel aan vast. Ook al heb je gezworen tot je eigen schade, je mag dan niet veranderen. Nee, dat mag niet. Je hebt je dan aan de eed te houden, te allen tijden. Als we bij de Heere gezworen hebben, daar kun je niet van af. En daar komt dus ook Zedekia ook niet van af. En toch, gemeente, toch was hij ongehoorzaam tegen de koning van Babel. Want hij smeedde een complot. Samen met andere koninkrijkjes daar in de buurt, de Moabieten, de Ammonieten, die worden hier ook genoemd, de Ammonieten in dit hoofdstuk. De Edomieten, de Filistijnen, allemaal van die kleine koninkrijken zat je daar rond Juda. Met die spande hij samen en natuurlijk ook met de Egyptenaren. Ook al was dat dan een macht die wat aan het afnemen was in kracht. Ze vertrouwden toch ook op die Egyptenaren uit het zuiden. Dat die hen te hulp zouden komen. Zo probeerden ze een opstand te smeden. En ze dachten dat Nebukadnezar dat niet merkte. Dat dachten ze. Ze vertrouwden erop dat Nebukadnezar nog wel wist van de eed die ze gezworen hadden. Nou, dat wist Nebukadnezar inderdaad, dat ze die eed gezworen hadden. Maar zij dachten, zij vertrouwden erop dat Nebukadnezar op die eed zou vertrouwen en dat hij dus zou zeggen, nou nee, die komen niet in opstand, want zij hebben immers gezworen en dat zullen ze niet breken. Dus zij dachten dat Nebukadnezar zo naïef was om te denken van dat het allemaal rustig zou blijven daar in Jeruzalem en omstreken. Dat dachten ze. Maar ze dachten verkeerd. Want de koning van Babel had het wel terdege gehoord. En hij was inmiddels, zo zegt Ezekiel, opgetrokken met een leger richting het westen. Naar Jeruzalem toe. Althans, hij bevond zich al niet zo ver meer daar vandaan. Hij was onderweg. En dan zegt de Heer God tegen de profeet, jij moet het uit gaan tekenen. Hè? Als er staat in vers 19, stel u twee wegen voor, dan betekent dat Ezekiel het moest gaan uittekenen. Waar, op een stuk papier of in het zand, ik weet het niet, daar staat er niet bij, maar hij moet zich twee wegen gaan voorstellen. Daar moet hij een tekeningetje van maken. Hier komt de koning van Babel aan met zijn leger. En hij komt op een tweesprong. Hij kan links, hij kan rechts. En die koning van Babel, hij moet het uittekenen, die staat daar te dubben. Zal ik naar links gaan of zal ik naar rechts gaan? Wat zal ik eerst doen? Hij komt uit het noorden en dan ligt het gebied van de kinderen Ammons. Rabba der kinderen Ammons. De hoofdstad van de Ammonieten. Het huidige Amman in Jordanië. Dat ligt dan aan de linkerkant. En als je naar Jeruzalem zou willen afbuigen, dan moet je naar rechts. Dan moet je de Jordaan over, naar rechts. Dus hij staat op de wegscheiding. Dat zal ik doen. Zal ik eerst rabben der kinderen en ambels gaan aanvallen. Die zitten ook in het kapot. Zal ik die eerst Mores gaan leren? Of zal ik eerst naar Jeruzalem gaan? Om die stad te laten merken waar ze mee bezig zijn. Daar belegeringen tegen op te stellen. Wat zal ik doen? Nou, die koning van Babel is natuurlijk een heiden. Helaas, een heiden. En die maakt van heidense middelen gebruik. Hij laat de pijlkoker schudden en hij trekt er een pijl uit. En als je dan een bepaalde pijl trekt, dan zou je daaraan kunnen weten wat je doen moet. Dat zou dan het antwoord geven. Dat is tovenarij natuurlijk. Of hij gaat de terafim en trouwens, de terafim gebruiken. Terafim, dat zijn kleine huisgodsbeelden. Denk maar aan Rachel, die de terafim onder het zadel van de kameel verborgen had. Dat zijn kleine huisgodsbeeldjes. En die werden ook gebruikt voor waarzeggerij. Of de lever bezien, zo staat er. Ook zo'n heidens gebruik, de lever van een offerdier. Die werd dan grondig bekeken en ja, aan de kleur van zo'n lever, hoe die eruit zag, meende men dan ook de wil van de goden te kunnen vernemen. Dat waren allemaal van die hocus pocus dingen. Die gebruikt die koning van Babel op zijn rechtszijde om te weten, moet ik nou linksaf naar de kinderen Ammons of eerst naar Jeruzalem toe? Welke keus zal ik maken? Hè? Hij probeert dus de wil van de goden daaruit te vernemen. Dat is natuurlijk slecht. Sterk door de Heere verboden. Maar de Heere gebruikt het wel. Dat kwaad van de mensen kan de Heere gebruiken om zijn wil te laten geschieden. Net zoals bij de wijzen van het oosten, die zagen, dat zagen we met kerst. Hun sterrenwichelarij heeft de Heer ook gebruikt om ze in de stal van Bethlehem, althans in het huis van Bethlehem te brengen, waar het kindje Jezus was. Dat heeft de Heer gebruikt. Zo machtig is hij. Zo almachtig dat hij zelfs het kwaad wat mensen doen, kan gebruiken om zijn eigen voornemen te laten gebeuren. Want die koning van Babel die maakt uit die tovenarijen op dat hij eerst naar Jeruzalem moet. Om daar hoogten tegenop te werpen. En stormrammen tegen de poorten te laten gaan. Hè, om de deuren te openen, de poorten van de stad. Hij besluit die kant moet ik op. Niet eerst de Ammonieten, maar eerst Juda. Eerst de kinderen Israëls. Die stad moet ik gaan belegeren. En dan gaat zo. Dat gaat dan ook zo gebeuren, hè. Straks zal de koning van Babel komen tegen Jeruzalem. En dat zal niet lang meer duren, want hij staat al op de wegscheiding. Hij is al niet ver meer af. Weet je wat ze in Jeruzalem zeggen? Klare onzin. Ezechiël, jij bent zelf een waarzegger met je glazen bol. Wij hebben immers onze eden gezworen en die koning weet dat en die vertrouwt daarop en daarom zal hij niet komen tegen onze stad. Hij weet immers niet wat wij aan het doen zijn. Hij weet immers niet van onze opstandige plannetjes af. Daar weet hij helemaal niets van. Mis, zegt de profeet Ezechiël. Mis. Hij weet precies hoe het zit. En hij komt jullie de opstand betaald zetten. De maat van de ongerechtigheid is vol. Die is bijna vol. De tekening klopt die ik voor jullie maak. Zie je die koning daar staan bij die wedstrijding? Nou, die tekening klopt. Die klopt als een zwerende vinger. En het zal zeer doen. Let erop. Het zal zeer doen. Want Jeruzalem zal in de belegering komen. En die stad zal gegeven worden in de hand van de koning van Babel. En dan Ja, wat zal er dan gaan gebeuren met jou, onheilig, goddeloos, vorst van Juda? Die hoed af! Dat staat er. Die hoed af! Weg die hoed! Hef af die kroon! Die hoed, een hoed is altijd het hoofddeksel van een priester. Moet u opletten. De hoed is niet een koninklijk hoofddeksel, dat is de kroon. Maar de hoed, wordt dat hier in de grondtekst staat, wordt altijd gebruikt van de priesters. Die dragen een soort tulband op hun hoofd. Ook de hoge priester met die plaat ervoor, heilig voor den Heere. En dan hebben ze zo'n soort muts, zo'n soort tulband op hun hoofd. En dat is de hoed die hier wordt genoemd. Dus het gaat hier niet alleen maar over de koning, het gaat hier ook over de hoge priester. En die heette in die dagen Seraja. Seraja, die naam zult u misschien niet eerder hebben gehoord, maar zo heette hij, Seraja. En die zou dus van zijn priesterlijke waardigheid worden ontdaan. De hoed gaat er van af. Af die hoed. Dat is een goddelijk bevel. Doe die hoed weg. En dan krijgt de koning vervolgens, die krijgt ook een beurt. Hè? De kroon moet van zijn hoofd. De priester is de geestelijke leider van het volk. Nou, de priesters maakten er een potje van in de dagen van de nadagen van Juda. Dat waren meer afgodendienaars dan dienaars des Heren. En de koning was de politieke leider van het volk, dat begrijpt u. En die krijgen allebei een beurt. Allebei de hoed en de kroon eraf. Is ook gebeurd. Seraja is naar Ripla gevoerd na de belegering en de verovering van de stad Jeruzalem. Naar Ripla gebeurt helemaal in het uiterste noorden bij de Libanon. En daar is hij geslacht door de koning van Babel en vele anderen met hem. Zo'n 60, 70 personen, voorname personen uit Jeruzalem, zijn daardoor de koning van Babel afgeslacht. En Zedekia, de laatste koning van Juda, die is ook naar Ripla gevoerd. En dan staat er zo dat zijn zonen voor zijn ogen werden gedood. En dat vervolgens zijn ogen werden uitgestoken en hij met koperen ketens naar Babel is gevoerd. Dat was nogal wat. Dat was een gruwelijke bestraffing van het feit dat ze de stad niet hadden willen overgeven in de hand van de koning van Babel. Die heeft geducht wraak genomen. Hè? Zelfs de priesters, de hoofdpriesters, die werden meegenomen naar Babel. Of zoals Seraja ter plekke te Ripla gedood. Die hoed af. Die kroon af. Want nu zal er niets hetzelfde blijven. Niets zal dezelfde zijn, hetzelfde zijn. Niets zal er blijven zoals het is. Wat hoog is, dat gaat vernederd worden. En zegt de Heere God, wat nederig is, dat zal verhoogd worden. Ik zal verhogen dien die nederig is en ik zal vernederen dien die hoog is. En zodoende zal niets hetzelfde. Als de kroon op het hoofd staat en we willen die niet afdoen, dan wordt die afgeworpen. En de hoed ook, die wordt afgeworpen, zegt de Heer. Maar ik ga ook datgene wat zich voor mij buigt, wat mij als koning erkent, zij die mij maar niet laten praten, zoals Zedekia deed, hè, die liet de Heere praten, die bleef gewoon zijn eigen zin doen, toch zijn eigen zin doen, al was hij er wel een beetje onzeker over, maar hij bleef toch zijn eigen zin doen en doordrijven. En hij luisterde maar niet naar de stem van God. Dan ben je ongehoorzaam dus. Dan zit je op je eigen troontje. En je laat de Heere geen koning zijn over je hart en over je leven. Dan heb je de kroon, de hoed op je hoofd. Of je nou priester bent of koning, dat maakt niet uit. Dan heb je de hoed of de kroon op je hoofd en die hoed gaat eraf. Ik ga vernederen wat hoog is, wat niet naar me luistert. Wat zelf op de troon wil zitten en zelf wil uitmaken wat goed en kwaad is. Dat ga ik klein maken, zegt de Heere God. En ik zal tegelijkertijd ook verhogen wat nederig is. Hè? Dat is de stijl van Gods koninkrijk. Denk maar aan de lossen van Maria. We hebben pas kerst gehad. Nederingen heeft hij verhoogd. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Machtigen heeft hij van de tronen afgerukt. Hè? Dat zegt Maria in haar lofzang, afgetrokken van hun troon. Ja, zeker. Maar nederigen heeft hij verhoogd. Je vindt het trouwens ook al in de lofzang van Hanna bij de geboorte van Samuel. Hè, als ze de Heere looft en dankt, 1 Samuel 2, staan er soortgelijke woorden. Hè, dat God de hogen nederwerpt en dat hij de geringe opricht uit het stof. Zoals we ook zo vaak in de psalmen lezen. Straks psalm 113 zullen we het ook nog van zingen. Hè? Dat hij de nederigen die in stof ligt neergebogen, wordt door God weer opgericht. Maar die hoed van Saraja en die kroon van Zedekia, die zal ik omgekeerd zetten. Dus totaal en finaal. Sommigen denken dat dat omgekeerd zetten gaat over de stad. Of over het land van Juda, dat de Heere God had van omkeren als het ware. Maar, nee, in het verband, en de vertalers hebben dat ook zo opgevat, het wordt de kroonstad weliswaar schuin gedrukt. Dat schuin gedrukt is tussengevoegd. Maar toch wel juist, denk ik, het gaat hier over die hoed en over die kroon. Hè. Die komt als een potdeksel op hun hoofd te staan. Omgekeerd. Als een potdeksel, koddig gezicht. Als die hoed omgekeerd op hun hoofd komt te staan. Een potdeksel wordt het dan. En het staat er 3 keer. Omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Waarom staat dat er nou 3 keer? Om daar de hoogste klem op te zetten, gemeente. De hoogste klem. Vind je vaker in de Bijbel. Denk maar aan Jeremia, als hij het land Israëls waarschuwt, dan zegt hij, land, 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 hoort des Heeren woord. He. Kent die tekst misschien wel. Land, 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 hoort des Heeren woord. He. Dan zet hij zijn woord, zijn waarschuwing, zet hij daarmee kracht bij. En ook bij Jesaja, heilig, heilig, heilig is de Heere der Israël. 3 maal heilig. En een poosje terug zagen we op de openbaringkring het drievoudig wee. Wee, wee, wee degene die op de aarde wonen. Wee, wee, wee. Drievoudig wee in de openbaring. Zomaar een paar voorbeelden die ik geef van een drievoudige herhaling. Dat wil zeggen, dus het zal grondig gaan gebeuren, dat omkeren. Tot op de bodem. Koningschap en priesterschap zullen worden verwoest. En ja, inderdaad, dan zal niets meer hetzelfde zijn. Dan wordt het hoge laag. En dan zal de Heere God, en dat doet hij ook. Dat doet hij ook. Dat doet hij tot op de dag van vandaag toe, lieve mensen. Dat doet hij tot op de dag van vandaag toe. Dat hij datgene wat niets is in de ogen der mensen. En dat niets is voor zijn aangezicht, wat zichzelf voor hem vernedert, dat de Heer dat verhoogt en optilt. Het nietige, dat is bij de Heere God in aanzien. En het hoogmoedige, hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen, hè, zegt de psalmist. Er zijn zoveel psalmen waar het thema van verhogen en vernederen in voorkomt. Hij verhoogt deze en vernedert gene. Hè, psalm 75, heb je het ook alweer? Nou, er zijn er nog wel meer hoor. Ik zal ze niet allemaal opsommen. Maar dat is de stijl van het koninkrijk van God. Dat doet de Heer nog altijd. Wat zich tegen hem verheft en niet naar hem wil luisteren. Dat zegt niks met u te maken. Ik wil op de troon zitten. Ik wil uitmaken hoe ik het doe. En gemeente, is dat ons nou eigenlijk allemaal niet een beetje eigen? Die hoogmoed. Dat kan niet zo blijven. Want wie hoogmoedig is en hoogmoedig blijft, zelfs de laatste zij deelt in zijn leven. We zijn niet allemaal een koning of een ogenpriester, dat weet ik wel. Maar we hebben wel allemaal een klein koninkrijkje. Een klein troontje waarop we zitten. Hè? Om zelf uit te maken wat dienstig is. Om naar hem niet te willen en te hoeven te luisteren, om het zelf te doen. Hè? Naar eigen inzicht, eigen wil laten geschieden. Mijn wil geschieden, niet uw wil geschieden, maar mijn wil geschieden. En dan zit je zelf op een troon. En dan weet je dus wat er gebeuren gaat. Hè? Als je nooit van die troon afkomt, dan zal de hoed, dan zal de kroon eraf gestoten worden. Weg die hoed. Weg die kroon. Vroeg of laat zal de Heer je dan van je troontje afstoten. En van je heilige positie als hoge priester, daar zal de Heer je dan van ontdoen. Hè? Als je zelf meent de lakens te kunnen uitdelen in je leven. En dat maar volhoudt. Zelfs de teugels strak in handen wilt houden. Ja, dan raak je het bewind gans en al kwijt. Dan zal de Heer je totaal en finaal, zal hij je aan de grond zetten. Hè? Omgekeerd, omgekeerd. Omgekeerd, het staat er niet voor niets zo nadrukkelijk in onze tekst. De Heere laat dan niets meer heel. Hij zal niets laten blijven zoals het was. Er komt een totale omzetting van alles. Hè. Het hoge gaat niet. Het kleine wordt bij God, komt bij God in tel. Hè. Dat gaat de Heere aanzien en verhogen. En wat is het dan erg als een mens, het zij jong of oud, als een mens zich handhaaft, krampachtig, zoals Sedekia dat gedaan heeft, hè? Bang voor de vorsten van het volk, bang voor de mensen, toch krampachtig denkend aan zijn eigen positie. Hij handhaafde zichzelf zoals ook Herodes deed. Johannes de Doper wel graag hoorde, maar het ondertussen niet zoals het was. En dan ja, dan komt het niet goed. Hè? Jeremia heeft het ook duidelijk tegen Sedekia gezegd. Gij zult in de hand van de koning van Babel gegeven worden. En wat ze ook bespraken. Hè? De koning die legde op een gegeven moment zelfs aan Jeremia een leugen in zijn mond. Hè. Hij moest als de vorsten hem zouden vragen waar hij het met de koning over gehad heeft. Want het lekt er natuurlijk altijd wel eens uit, hè, dat er van die geheime onderhoudjes waren tussen de profeet Jeremia en tussen de koning Zedekia. Hij lekte altijd wel eens wat van uit. Als nou de vorsten naar hem toe zouden komen en zouden vragen van, en wat heeft de koning gevraagd en wat heeft hij tegen je gezegd en wat heb u tegen de koning gezegd? Dan zou Jeremia er ook nog om moeten liggen. Hè? Dan zou hij ook nog moeten zeggen, ja, ik heb alleen maar aan de koning gevraagd dat ik niet weer in de gevangenis terug hoef. Maar dat ik een beter gevangen oord zou krijgen als dat ik nu heb. Hè? Niet in die stinkgevangenis, maar in een betere gevangenis. Dat heb ik aan de koning gevraagd. Hè? Dus hij droeg Jeremia op om er dan ook nog over te liegen. Want ja, hij wilde zichzelf overeind houden. Al kon het toen nog al bijna niet meer, want de stad was al zo in belegering dat de val van Jeruzalem nabij was. En toch jezelf overeind houden. Wil dit volk niet bukken? Als dat volk niet wil bukken, dan gaat het ras ten onder, zegt Gods woord. En zo is die waarschuwing ook aan ons gericht, lieve mensen. Wij die allemaal de neiging, de natuurlijke neiging hebben, we zijn allemaal Adamskinderen, de natuurlijke neiging hebben om zelf de lakens uit te delen. Is niet waar? Is niet waar? Dan leggen we de geboden van God, die leggen we maar even terzijde voor het gemak. voor gemak, we maken onszelf wijs dat God het ook nog niet ziet. En dat als er ooit een oordeel over komt, dan dat het nog heel lang zal duren. En dat God het meeste ook nog wel door de vingers zal zien, dat maken we onszelf van wijs. En ondertussen gaan we onze eigen gang. Van kwaad tot erger vaak, van kwaad tot erger. Want als je daar eenmaal mee bezig bent met dat zitten op je troon, dan geef je op den duur de teugels helemaal niet meer zo makkelijk als handen. Dan is het eigenlijk al een ingesleten gewoonte geworden, hè. Je hebt je natuur er al in mee en het is een ingesleten gewoonte. Je bent het al zo gewend om het zo te doen, hè. Ja, en dan gaat het zoals bij Herodes en dan gaat het zoals bij Zedekia. Ja, dan sta je er niet meer vanaf ook. Dan stop je er niet meer mee. Dan ben je een mens die niet meer wil bukken. En dan neemt de Heer God een maatregel. Zie je die Zedekia daar gaan met ketens geboeid. De ogen uitgestoken. Naar Babel. En die Seraja die gaat niet eens naar Babel. Die is al vermoord. Die is al gedood. Geslacht. De Ripla. En uit het geslacht van Zedekia is niks meer voortgekomen, hè? De lijn naar Christus toe zet zich voort via Jojachim, de zoon van Jojakim, de zoon van Josia. Die lijn, hè? Niet Zedekia, die komt daarin het geslachtsregister van de Heer Jezus niet aan te pas, want al zijn zonen zijn geslacht voor zijn ogen. Hè? Zo treedt de Heer dan op, rechtvaardig. Geheel rechtvaardig. Ze zal dus niet meer zijn, die kroon, zegt de Heer God. Ze zal dus niet meer zijn. Voor de ballingschap, gemeente, heeft de Heer God nog vaak gezegd van, ach, het huis van David toch, dat kan ik toch niet loslaten. Daar heb ik toch mijn trouw aan beloofd. He, voor de ballingschap, dan lees je vaak dat er wel slechte koningen waren, die deden dingen kwaad, die kwaad waren in de ogen des Heren. Maar dan staat dat de Heer God Juda nog niet wou verderven om Davids zijn knechts wil. Om het goede dat David te Jeruzalem gedaan had. Daarom liet de Heer God de lamp nog brandende. Denk bijvoorbeeld maar eens aan die geschiedenis van Atalia. Atalia, dat was de vrouw van koning Ahazia. Was een goddeloze koning in het huis van Juda. Het was er eentje die getrouwd was met een dochter van Achab. Atalia was een dochter van Achab. En die liet het hele koninklijke zaad ombrengen. Allemaal, het hele huis van David roeide ze uit, dacht ze. Want er was een voedster van een heel klein jongetje, die heette Joas. De jongste telg uit het huis van Ahazia, het huis van David. En die werd in veiligheid gebracht. Zijn voedster nam hem snel weg en die verborg hem. En die is aan de dans van de moord van Atalia ontsprongen. Dat is in de trouw van de Heere met het huis van David. De Heere wilde het huis van David nog niet verderven. Hij hield er nog eentje van in leven. En toen dat jochie 6 jaar oud was, en natuurlijk nog helemaal onder volkdij stond, toen werd hij op de troon gezet, want het kon niet langer wachten. Die Atalia, die hield zo huis, was zo'n tyrannieke vrouw. Die kon je niet langer laten regeren, dus toen moest dat jongetje van 6 jaar dus op de troon worden gezet. Is ook gebeurd. Hè? De priester Jojada deed dat. En zo heeft de Heere God voor de ballingschap het huis van David, het huis van de belofte, nog in stand willen houden. Hij deed de lamp niet uitgaan. Want hij dacht aan David. Aan zijn belofte. David zijn knecht. Maar toen, gemeente, toen dit gebeurde met Zedekia en zo, en al die goddeloze zonen van Josia, ja, toen hield het op. De kroon zou niet zijn. De kroon is er ook inderdaad niet meer geweest. Al die jaren niet, al die eeuwen niet. Naar de ballingschap, in de ballingschap, na de ballingschap, geen kroon. Hè. Er zal geen kroon wezen. Ze zal niet zijn. Totdat hij komt die daartoe recht heeft. En die ik geven zal. Ja, gemeente, Jacob had op zijn sterfbed al gesproken. Juda, gij zijt het. Je kent die tekst wel. Ruben wordt voorbij gegaan, wat hij zijn vaders bed beklommen heeft. Simeon en Levi, die gaat hij voorbij, omdat die huishouden hebben tegen de inwoners van Sichem. Je kent de geschiedenis van Sichem wel. Dina, het ging over Dina. Die hadden ze ontheiligd en wraak genomen tegen de Sichemieten. Dus die werden ook gepasseerd. En toen was de vierde zoon van Lea. Die was het. Juda, gij zijt het. Totdat Silo komt, staat er dan. Totdat Silo komt. En hem zullen de volkeren gehoorzaam zijn. Hier staat, totdat hij komt die daartoe recht heeft. Het is nog altijd onzeker wat de naam Silo precies betekent. Dat is nog altijd onzeker. Er zijn geleerden die zeggen, daar zit iets in van rustaanbrenger, maar ze hebben weinig bewijs daarvoor, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Er is eigenlijk weinig bewijs voor die uitleg dat Silo de rustaanbrenger zou betekenen. Dat hoor je vaak ook op de preekstoel zeggen, hè? Dat dominees dat ook zo uitleggen, Silo is de rustaanbrenger, maar ja, dat zul je dan toch taalkundig nog maar moeten bewijzen dat dat zo is. Daar is zeer weinig grond voor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is meer een gissing. Als u het mij vraagt, dan heeft het te maken met deze tekst hier ook in Ezechiël. En grijpt Ezechiël dus op Jacob terug. Want hier staat degene aan wie het recht is, voor wie het recht is. Shelo, mispaat zat er al in het Hebreeuws, maar dat mag u vergeten. Shelo. En het wordt iets anders gespeld, maar het lijkt op Silo. Dat lijkt absoluut op elkaar. En volgens mij hebben die twee teksten, de schrift legt zichzelf uit, hebben die twee teksten ook met elkaar te maken. Hè? Silo, dat geheimzinnige, raadselachtige Silo bij Jacob, waarvan we niet helemaal zeker weten wat de betekenis daarvan is. Volgens mij komt dat hier in deze tekst terug in Ezechiël 21. Shelo, hè? Aan hem is het. Wat is aan hem het recht? Hij heeft er het recht op. Op de kroon. De kroon zal niet zijn. Hoed en kroon zullen niet zijn. Totdat hij komt die er het recht toe heeft. Silo. Degene die het recht heeft op de hoed. En recht op de kroon. Allebei. Want weet u het nog uit Jeremia? Waar we over gepreekt hebben de zondag vlak na kerst. Weet u het nog? Dat daar ook stond hè, bij Jeremia. Dat de Heere God David zou verwekken tot koning. Een nieuwe David. Een Davids zoon. Hij zou regeren. Maar dat er ook bij stond, ik zal hem tot mij doen naderen en hij zal met zijn hart borg zijn om tot mij te naderen. Toen zagen we, ja, maar die koning zal ook nog hoge priester zijn. Hier staat eigenlijk hetzelfde, beste mensen. Die kroon en die hoed, die worden omgekeerd gesteld, die zullen niet zijn, totdat hij komt die op beide recht. Op hoed en kroon. Want hij zal de grote hoge priester zijn. Die de offeranden komt brengen met zijn eigen bloed. De hoge priester van alle hoge priesters. Die er ver bovenuit gaat. De Bijbel zegt dan naar de ordening van Melchizedek. En hij zal koning zijn tot in der eeuwigheid. Hij die zo nederig kwam. En nederig is gebleven. God zal, en dat zal hij in Christus volledig laten zien, God zal verhogen hem die nederig is. En wie is er nederig geweest meer dan Christus? De kanttekeningen van de Statenbijbel die wijzen erop dat dat, ik zal verhogen die nederig is, dat kan wel eens slaan, zegt de kanttekening, op Joachim, die in Babel zat, weggevoerd, vlak voordat Zedekia koning werd door de Babyloniërs weggevoerd naar Babel. En die heeft dan in de gevangenis gezeten, tot diep in de ballingschap, tot in het 37ste jaar van de ballingschap. Dat was de ballingschap dus al over de helft, over de helft. En in het 37e jaar van de ballingschap heeft Evil-Merodach, de koning van Babel, Nebukadnezar leefde al lang niet meer, Evil-Merodach heeft hem uit de gevangenis opgeheven. En die heeft hem aan zijn tafel gezet, boven alle andere koningen die in Babel waren. Hij werd verhoogd door de koning van Babel. Of daar ook een bekering tot God mee gepaard gegaan is, dat vermeldt de schrift niet, maar dat moeten we dus in het midden laten. Maar laten we het hopen, dat die verhoging ook met een bekering tot God gepaard is gegaan. Dat het een uitredding van de Here is geweest. Met wel de Joachim via welke de lijn naar Christus toe verder is gegaan. De nederige die in de gevangenis zat, werd dus verhoogd. Hij kreeg een ereplaats aan de tafel van de koning van Babel. Net zoals Mephibosheth dat bij David kreeg. Weet u wel? Wie is er nederig geweest? Als de Heer Jezus Christus. Toen hij op deze aarde ging, droeg hij geen muts, geen hoed en geen kroon. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, zo sprak hij. Dat kun je gewaar worden als je met mij onder het juk komt, dan zul je dat gewaar worden, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij reed op een ezel Jeruzalem binnen. Een nederige koning. Ziet uw koning komt tot u, arm. Nederig. Hij is een heiland. Hij reed op een ezel Jeruzalem binnen. Zoals ook de vroege koningen, de richters, die reden ook op ezels en ezelinnen. David, die had zijn eigen muildier, dat van de koning was, reed nooit op een paard, David, altijd op een ezel, een nederige koning. Zie, hier heb je David, hier heb je David. Totdat hij komt die er recht toe heeft. Hij was de ware nederige. Ach gemeente, ik zei, hij heeft nooit een kroon gedragen. Jawel, hij heeft wel eenmaal een kroon gedragen. Een doornenkroon. Een spotkroon. Zo nederig en vernederd is hij geweest. Wie is er nederig als mijn knecht? De knecht des Heren. Hij werd uitgescholden voor een Nazoreër. Hij werd van alle kanten belaagd. Lees de evangelie maar door. Je komt hem tegen als daar die barmhartige hoge priester. En als die zachtmoedige koning meer dan David ooit geweest is. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. Daarom is hij nu hoge priester in der eeuwigheid. Daarom is hij nu koning in het huis en het geslacht van David. Kroont hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Onze hoed moet eraf. Want het kan niet zo zijn, gemeente, dat de Heer Jezus een hoed draagt, maar wij ook. En een kroon dragen. Wij ook, hier al in dit leven. Dat kan niet zo zijn. Hij alleen. Hij alleen moet de kroon op zijn hoofd hebben. En die van ons moet eraf. Die moet eraf. En die kun je beter maar door genade afzetten. Nu. Afzetten die kroon. En je buigen voor hem. Want anders wordt hij er straks afgesmeten. Weg die hoed. Hef op die kroon. Omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd zal ik hem zetten. Dan wordt hij met geweldje van het hoofd gestoten. Je kunt maar beter hier nu buigen voor hem. Zal ik u eens zeggen, gemeente, hoe het in de hemel gaat? Zelfs daar de 24 ouderlingen die op de troon zitten. Maar die zijn al gekroond, samen met Christus gekroond. Die hebben de kroon van de overwinning, de kroon des levens, de kroon der gerechtigheid, zegt Paulus. Die hebben ze al ontvangen. Maar wat staat er dan in de openbaring? Als zij het lam lof zingen dan werpen ze hun kronen voor hem neder. Zelfs in de hemel nog. Zelfs in de hemel nog ontkronen ze zichzelf om hem de eer te geven die op de troon zit en het lam. Ze werpen hun gouden kronen neer voor de troon van Christus. Zelfs daar, dan voelt u toch wel, gemeente, hoeveel te meer dat het hier dan moet geschieden. Dat wij in werkelijkheid, niet vrome praatjes allemaal, daar hebben we niks aan. Dat we in werkelijkheid ons troontje verlaten. En ons kroontje leren af te zetten, die hoed. Die hoed die ons niet past. Dat we dat potdeksel afdoen. Voor hem. Voor hem, want het past ons niet. Het staat ons niet om zelf de regie te hebben in ons leven. Zelf uit te maken dat onze wil wet zou zijn. Dat past ons niet. Dat moeten we gaan laten. Dus weg. Af die kroon. Doe maar zoals de 24 ouderlingen in de hemel doen. Die kroon eraf. Voor hem. Want als het zelfs daar nog gebeurt. Hoeveel te meer dan niet moet het nu gebeuren op deze aarde. Zeg die hoed af die kroon. Omdat hij alleen. Hij die daartoe het recht heeft. Totdat Silo komt. Hij die daartoe het recht heeft. Dat hij de lof en de glorie en de eer zal hebben. In hemel en op aarde, maar ook in uw leven. Ook in uw leven. Want anders ga je de weg van Saraja. En ga je de weg van Zedekia. En die weg, die wens ik niemand toe. Af die kroon. Weg die hoed. Opdat hij alleen onze koning en hoge priester zal zijn. Amen.